Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Zacharia 5. Zacharia 5. Door te zingen psalmen, psalm 37 vers 14. Psalm 1 vers 1 en 3. Psalm 103 vers 6. Psalm 73 vers 14. Het te lezen schriftgedeelte Zacharia 5. Door te zingen psalmen, psalm 37 vers 14, psalm 1 vers 1 en 3, psalm 103 vers 6, psalm 73 vers 14. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting waren die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij van psalm 37, het 14e vers. Psalm 37, vers 14, wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor, in weldoen onvermoeid. Woon eeuwig hier in late nageslachten, want God die het recht waardoor zijn heilrijk bloed op het hoogst bemint, bewaart hen die het betrachten. Maar het godloos zaad wordt door hem uitgeroeid. Dat is psalm 37 vers 14.
Thank you.
Weet u, de schriftlezing in het morgenuur vindt u in het Oude Testament, de profetieën van Zacharia, en daarvan het vijfde hoofdstuk. Wij noemden u als de schriftlezing in het morgenuur Zacharia 5, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heeren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Amen. En ik hief mijn ogen weder op, en ik zag en zie een vliegende rol. En hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie een vliegende rol, welke lengte is van 20 ellen en haar breedte van 10 ellen. En hij zeide tot mij: Dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land. Want een iegelijk die steelt, zal van hier volgens denzelfde vloek uitgeroeid worden. Desgelijks een iegelijk die valselijk zweert, zal van hier volgens denzelfde vloek uitgeroeid worden. Ik breng deze vloek voort, spreekt de Heere der Heerscharen, dat hij komen in het huis van den dief en in het huis desgene die bij mijn naam valselijk zweert. En hij zal in het midden zijns huizes overnachten, en hij zal het verteren met zijn houten en zijn stenen. En de engel die met mij sprak ging uit en zeide tot mij: Hef uw ogen op en zie, want dit zij, wat dit zij, dat er voortkomt. En ik zeide: Wat is dat? En hij zeide: Dit is een Eva die voortkomt. Voort zeide hij: Dit is het oog over hen lieden in het ganse land. En zie, een plaat van lood werd opgeheven, en er was een vrouw zittende in het midden der Eva. En hij zeide: Deze is de goddeloosheid. En hij wierp haar in het midden van de Eva, en hij wierp den loden, het lodengewicht op den mond derzelve. En ik hief mijn ogen op en ik zag en zie Twee vrouwen kwamen voort en wind was in haar vleugelen en ze hadden vleugelen als de vleugelen eens ooievaars. En zij voerden de Eva tussen de aarde en tussen den hemel. Toen zeide ik tot een engel die met mij sprak, waarheen brengen zij deze Eva? En hij zeide tot mij, om haar een huis te bouwen in het land Sinear, dat zij daar gevestigd en gesteld worden op haar grondvesten.
Verhoogmoedigen we ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, zo brengt u ons aan de morgen van deze dag aan u gewijd en geheiligd, weer te samen in dit bedehuis om onderwezen te worden in de zaken die geschieden zullen en die geschieden moeten, die geschieden zullen. U spreekt in uw woord van de toekomst. Wij zeggen, de toekomst is verborgen. Wij weten niet wat de dag van morgen brengen zal. En in zeker opzicht is dat voor ons mensen ook waar. Anderzijds, u laat daar wel degelijk licht over vallen wat de toekomst zal brengen. Wat die zal brengen, voor wie hij dat zal brengen. Heren, en daar gaat het om. Want wij zijn allen op weg en reis naar die toekomst en naar die grote godsontmoeting. Naar die eeuwigheid die daar ligt achter de tijd. En wij zijn geschapen in de tijd, maar voor de eeuwigheid. En Heere, die eenvoudige les zou u ons die willen leren. Want wij zijn zo aan deze tijd verbonden, dat wij alle gedachten aan de eeuwigheid uitbannen, daarvan niet te willen horen en niet willen weten. Tijd en wereld, Heere, dat zijn toch de zaken waar het in ons leven om gaat. En dat is nou precies waar wij van verlost moeten worden. Want de wereld en haar begeerlijkheden gaat voorbij. De tijd zal eenmaal verslonden worden door de eeuwigheid. En daarom ook de kinderen en de ouderen hier en ook thuis. Alleen al die indruk, dat in ons hart ze mogen gevoelen. Geschapen voor de eeuwigheid. Hier en dan. Ja, dan krijgt de tijd een bijzondere waarde. Namelijk als de tijd waarin het dan zou moeten gebeuren, dat wij voorbereid en toebereid zullen worden voor die eeuwigheid. Leer ons zo die tijd van ons leven kostelijk achten. En dan gaan we anders leven. Anders naar de kerk. Dan gaat het erom dat wij in de tijd leren met het oog op de eeuwigheid dat... Heere, wilt u ons dat allen leren? Die waarheid dat die post mag vatten in ons aller hart en leven. Wat gaan dan veel zaken wijken die nu nog ons alles betekenen? Wat wordt het dan inderdaad waar dat dat alles wegvalt omdat het nog maar om één zaak gaat? Dat ene nodige waarvan uw zoon ook heeft gesproken in de dagen van zijn omwandeling op deze aarde. En iedere keer als wij hier samenkomen, zal dat ook de toon moeten zetten van ons spreken. En zal dat ook door moeten werken in ons leven. En wil ons zo ook nog deze morgen schenken een dienst. In de tijd met het oog op de eeuwigheid. En die reis door de tijd, die kan snel ten einde zijn. Die kan ook voor ons gevoel wat langer duren, maar een einde komt er gewis en zeker aan. En dat weten we allemaal. We willen ook dat geven als een wetenschap die geheiligd wordt door u. Want alle wetenschap die wij alleen maar in ons verstand opslaan, zal geen kracht doen op ons leven. Maar geheiligde wetenschap zal ons ganse bestaan doortrekken. Mag dat zo zijn als ook vanmorgen nog het woord uitgaat. Heb dank, Heren, dat we hier zo nog samen mogen zijn. Dat wij nog niet door die onverbiddelijke dood zijn weggenomen. Nog niet zijn opgeroepen om voor u te verschijnen. Dat u ons nog gelaten heeft in het lieflijk heden der genade. Deze wel aangename tijd. Heren, gedenk ons daarin ook deze morgen. Ons en onze kinderen. Ook met degene die met ons thuis meeluisteren. Heren, allen nog onder dat woord des levens gesteld, onder de beademing van uw geest. En mag dat ook vanmorgen geschieden. Heren, want gesteld zijn onder, dat is waar. Maar dat zal ook moeten doorwerken in ons. En wat kunnen we vaak onder de bediening onbewogen zijn en blijven. Wat kunnen we onder al die bemoeienissen die u met ons wilt hebben, nog onverschillig en zorgeloos voortleven. Daarom mag er ook beslag zijn als het woord des levens nog in dit morgenuur onder ons uit mag gaan. Wilt u dat doen hier in Vriezenveen? Wilt u dat doen of het rond de aarde waar de gemeenten nog samen mogen komen, waar nog samenkomsten worden gehouden, waar nog evangelisatie en zendingsarbeid mag worden verricht. Al die vormen waarin gij de dienst der verzoening nog wilt uitrichten, wilt gij die zegenen met uzelf. Want dan zal er beslag zijn, dan zal er vrucht komen die voor de eeuwigheid zal kunnen bestaan. Heere, gedenk daartoe uw eigen kerk en uw eigen werk, of het rond der aarde, bijzonder ook, want het volk Israël. Heren, wij moeten zeggen dat wij, zoals alle zaken, ook dat vaak vergeten. We zijn zo druk met onszelf bezig en misschien ook met ons kerkverband, maar de grote zaken van tijd en eeuwigheid onttrekken zich vaak aan onze aandacht en belangstelling. Maar geef ons bij vernieuwing te verstaan dat uw volk uw oogappel is en blijft. Paulus spreekt van de beminden om der vaderen wil. En dat ze zo ook voor de kerk in die tijdsgevricht mogen worden gewogen. Mogen worden gewogen op het hart. Met de bede tot u te mogen uitgaan. Dat ook de belofte zal worden vervuld. Dat gans Israël zalig zal worden. Heren, en dan zal het einde spoedig komen. Gedenk uw oude verbondsvolk. Gedenk ook ons in dit lage land bij de zee, de neergang der tijden, in het verval van kerk en staat. Heren, het is niet uit te drukken, maar dan moeten we toch ook zeggen, wat een wonder dat we er nog zo samen mogen zijn, en dat het kwaad nog niet ten volle doorbreekt, al moeten wij bevreesd zijn dat die tijd wel gaat komen. Nog houdt u die vijandschap enigermate in en we mogen hier nog samen zijn, ook in dit land dat meer en meer het uitzegt en uitschreeuwt naar de hemel. Er is geen God, er is geen eeuwigheid. Meer en meer uw wetten terzijde stelt en uw kerk in de banden brengt, nochtans u staat erboven. En Heere, geef dan dat ook onder ons nog de gebeden mogen zijn, ook voor de overheden, voor allen die over ons gesteld zijn, opdat wij een gerust en godzalig leven leiden mogen. Heere, wilt u ons daarin gedenken? Gedenk ook deze gemeente. Heere, we mogen nog samenkomen. Er wordt ons niets in de weg gelegd. Er is maar één grote sta in de weg en dat zijn we zelf. Heere, en geef dan ook dat we eens van onszelf verlost mogen worden in beginsel hier, want dat is toch waarachtige bekering. Dan komt er een andere gang door het leven, maar ook een andere gang naar de kerk. We mogen er nog zijn. En er is nog onder ons niemand weggenomen, voor zover wij weten, door de dood. Wilt u onze dank aanvaarden daarvoor dat wij er nog mogen zijn? En dat u ook nog met ons wilde wezen, bijzonder ook hem die door ziekte of anderszins door de moeite van het leven zijn bezocht geworden. We danken u ook dat mevrouw Holland weer terug mocht keren uit het ziekenhuis naar een lichte ingreep, maar licht of zwaar, langdurig of kortstondig, heren, daar is geen verschil. Want wij allen zijn mensen van de tijd en van het ogenblik. U heeft ze nog willen thuisbrengen en wil ook daar nog verder herstel en genezing schenken. En als het kan en mag ook weer spoedig de tijd laten aanbreken dat ze weer met ons mag opgaan naar uw huis. Wilt u ons samen gedenken daarin dat wij nog mogen leven. Dat we nog komen mogen onder de bediening van uw woord. Maar dat we ook beseffen dat al die weldaden En we mogen er ook aankomende dankdag, als u het geeft, nog nader bij stilstaan. Wel een antwoord vragen. Want het zal wat wezen om met al die weldaden van u af te gaan. En dat is toch de natuurlijke gang van ons mensen. Om de weldoener met zijn eigen weldaden in het aangezicht te slaan. En dat is een ontzaglijke gruweldaad, Heer. Bij alle andere zonden die wij al meebrengen als we geboren zijn in zonden ontvangen en geboren. Ook nog die dadelijke zonden die wij dagelijks vermenigvuldigen. En zo een schat aan toren verzamelend, zullen wij u ontmoeten. O, het mocht ons nog uitdrijven tot de troon van uw genade. Om verzoening te doen over onze zonden. Om die genade in Christus te mogen ontvangen. Heer, en dat u ook vanmorgen mag worden voor u gesteld. En ook door een waar geloof mag worden omhelst. Die alleen de toekomst ontsluit tot een eeuwig heerlijk hemelleven bij uw troon. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, schenk dan de zoon van uw liefde, ook vanmorgen nog weg, aan een gans behoeftig, ellendig en nooddruftig volk. Door uw geest aan de grond gebracht en niet meer te kunnen bezien hoe het ooit nog goed moet komen. Om hen te bereiden die allergrootste vertroosting in de bloedwonden van Christus. Dan jaagt de dood geen angst meer aan. Dan gaat de eeuwigheid lokken voor die ziel. Dan wordt die ziel uitgelokt tot die bede. Wanneer zal ik u in uw huis verhogen? Wanneer zal ik van zonden last bevrijd volmaakt u dienen? Heere, geef nog een volk onder ons. We hoorden vanmorgen dat er doorgaand wegnemen is van uw huisraad. Oude kinderen Gods worden van hun post ontheven. Tot hoger dienst geroepen. Heere, dat is het waar. De vraag werd ook gesteld. Wat komt daarvoor terug? Wie komen daarvoor terug? Gij zult er niet één tekort komen. Ze zullen daar komen. Door goddelijk licht bestraald. En ieder die door u van eeuwigheid is verkoren. Maar het zal erom gaan of wij daar zelf ook bij horen. Bij dat volk dat eeuwig gelukkig zal zijn. Dat de kroontjes zal neerwerpen voor uw godsvoet. Vanuit die eeuwige doorleving door u alleen. Heere, wie mag er van ons gerekend worden door het getal dat daar zal zijn aan uw goddelijk, heerlijk, hemels paleis. Daar eeuwig zal mogen vertoeven en wonen. Heer, het wordt dun, Israël, Jacob. Het wordt minder, maar ach, laat ons niet blijven in de beschouwingen daarvan. Maar voor onszelf de vraag stellen. Mijn ziele, doorziet gij uw lot, hoe zult gij zo heel persoonlijk verschijnen, rechtvaardig voor God. U zamelt uw huisraad in. Heer, en wil hier nog wat huisraad ook scheppen. Dat het ook eenmaal mag worden ingezameld. Om daar te zijn. Waar ze nooit meer u kunnen bedroeven. Waar alle wolken zijn verdwenen. Waar de zon loodrecht zal staan. De zondige gerechtigheid eeuwig haar stralen zal uitwerpen. Op de kerk daar zal geen nacht meer wezen. Gedenk ons dan tezamen met de onze. Dichtbij en veraf. Naar de rijkdom uw barmhartigheden. En geef ons ook in deze dienst. Heere, nog een woord van u. In de ziel. Opdat wij zullen leven en sterven van alles buiten God in Christus. U kent de moeite en de zorgen die onze harten bezet houden. De vreugde die daar ook mag zijn, wil het alles nog heiligen. Tot roem van vrije genade om Jezus willen. Amen. Geliefde, we zouden vanmorgen een ogenblik willen stilstaan bij het zevende nachtgezicht van Zacharia. Zoals u dat vindt opgetekend in de versen 5 tot en met 11. 8 nachtgezichten zijn Zacharia de profeet getoond. Wij zouden met Gods hulp de zevende daarvan willen overdenken, de versen 5 tot en met 11. Ik lees u daarvan het eerste gedeelte, 5 tot en met 7. En de engel, zo luidt Gods woord in onze tekst in dit morgenuur, en de engel die met mij sprak, ging uit en zeide tot mij, hef nu uw ogen op en zie wat dit zij dat er voortkomt. En ik zeide, wat is dat? En hij zeide, dit is een Eva die voortkomt. Verder zeide hij, dit is het oog over een lieden in het ganse land. En zie, in de plaat van lood werd opgeheven en er was een vrouw zittende in het midden der Eva. En wat er verder volgt, het zevende nachtgezicht dat Zacharia is getoond. Geliefden, staan we eerst stil bij dat beeld, dat gezicht zelf. En in de tweede plaats ook bij de geestelijke betekenis daarvan. Het zevende nachtgezicht, dat is de vrouw in de Eva. De vrouw in de Eva. Wilden nog met elkander zingen uit Psalm 1 en daarvan de versen 1 en 3. Welzalig hij die in der bogen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit waar zulken samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar zeer en wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeint en ijverig betracht. En de derde, gans anders is met hem die het kwaad bemint, hij is als kaf dat wegstuift voor de wind, geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen, als in het gericht door God wordt wraak genomen. Hij die van deugd en godsvrucht is ontaard, zal niet bestaan waar het vrome volk vergaart. 1 en 3 van Psalm 1.
Thank you.
geliefden, dat is een ontzaglijke benauwdheid. Een vrouw in een vat, een ton, met daarop een loden deksel. Als het ware een doodskist. Opgesloten. Een vrouw in een ton, een vat, een eva. Levend begraven. Dat is zulke een ontzettende benauwdheid. Dat is, gemeente, wat Zacharia moet zien in dat zevende nachtgezicht. Zacharia, de profeet, na de ballingschap, dat wil zeggen na de terugkeer van Juda uit Babylonië. De eerste profeet die God dan schenkt is Haggai. En enkele maanden later als tweede Zacharia. En wat is dat groot dat de Heere aan dat volk dat teruggekeerd is uit de ballingschap nog profeten geeft om zijn woord en wil bekend te maken. Ook Zacharia heeft dat als een getrouw knecht des Heeren gedaan. En dan zijn dat altijd dezelfde klanken, dat zijn altijd diezelfde woorden die door een getrouw profeet worden gesproken. Ook Zacharia heeft gesproken van bekering, van boete, van verootmoediging. Maar ook van de trouw des Heeren en van zijn toekomst, zijn overwinning over al zijn vijanden. Zacharia heeft de woorden Gods verkondigd die hij heeft gehoord. Maar ook de gezichten die hij heeft gezien, doorgegeven. En dat is heel bijzonder bij deze profeet, die zo leefde rond 520 voor Christus, 2500 jaar geleden. De Heere heeft hem een achttal nachtgezichten getoond. Kinderen, wat zijn dat? Nachtgezichten. Gezichten, dat is iets wat je ziet. En dan in de nacht, het zijn openbaringen van God aan Zacharia. Achtmaal 's nachts heeft Zacharia mogen inblikken, inzien in wat God doet en doen zal. Nachtgezichten, nachtelijke openbaringen. De eerste van die acht nachtgezichten is die man op dat rode paard. Dat is Christus, te midden van zijn engelen. En dan bevindt Christus zich in de laagte bij de myrten. Die groeien in een dal, vochtig, donker. Als een troostrijk beeld. Christus met zijn engelen is bij zijn kerk in de benauwdheid. En in dat eerste nachtgezicht mag ook tot meerdere vertroosting van die kerk gesproken worden over de herbouw van Jeruzalem. Nu afgebroken en verwoest, zal de Godstad weer herbouwd worden. Ook de tempel zal weer herrijzen. De muren opgetrokken worden. Het achtste, het laatste nachtgezicht spreekt ons van vier wagens die over de aarde uitgaan. Vier wagens staan voor vier machten, vier winden, vier oordeelsengelen. Die de gerichten van God zullen voltrekken aan de einden der aarde. Het ziet dus op het laatste oordeel dat komen zal. En voor dat achtste en laatste nachtgezicht, dan dat bijzondere beeld We hebben het samen gelezen van die vrouw in de Eva. We lezen als volgt. Na dat zesde nachtgezicht gaat God verder om Zacharia zaken van eeuwigheidsgewicht te tonen. En de engel die met mij sprak ging uit en zeide tot mij: hef nu uw ogen op en zie wat dit zij dat er voortkomt, gemeente. En die engel, dat is de Heer Jezus Christus. En die ging uit. En dan moeten we terug naar dat eerste nachtgezicht. Ik heb het u kort gemeld. De Heer Jezus met zijn engelen. Allemaal ruiters, zo worden ze ons voorgesteld. En u komt uit uw groep ruiters, de Heer Jezus als het ware naar voren. Maakt zich los van die groep en gaat dan spreken tot Zacharia. In de nacht ging uit, dus uit die groep ruiters, en zeide tot mij, de kanttekenaar merkt hierbij op, kan ook vertaald worden met in mij. En dat is wel een gedachte waar we even bij stil moeten staan. De Zoon van God spreekt tot Zacharia, spreekt ook in Zacharia, in hem. Dat is nou inspraak. Dat is nou inspraak. Hoe kan dat? Zacharia is een kind van God. En wat geldt voor een kind van God? Dit boven alles. Christus leeft in mij. Christus leeft in mij. Spreekt in mij. Een zachtelijke zaak. Christus zijn leven. En bij dat woord van de Zoon van God leeft Zacharia. En profeteert Zacharia. In hem spreekt God zo. Wat zegt dan de Heere? Hef nu opnieuw uw ogen op. En zie wat dit zij dat er voortkomt. Dat betekent, geliefde, de Heer Jezus spreekt tot en in Zacharia.
Zacharia,
kijk. Kijk wat daar aankomt. Er komt iets aan. En Zacharia in de nacht opent zijn ogen en ziet wel wat aankomen daar. Maar hij kan niet precies waarnemen wat dat nu is. En daarom vraagt hij: wat is dat? Ik zie wel iets, maar ik kan het niet thuisbrengen. Ik kan het niet plaatsen. Ik begrijp niet precies wat ik daar zie. En dan gaat de Heer Jezus Christus, die engel, gaat antwoord geven. Zacharia, wat daar voortkomt, wat daar aankomt, dat is een Eva. Een Eva, wat is dat? Een Eva. Dat is een inhoudsmaat van 36 liter. Die gebruikt wordt voor droge waar. Koren met name. Denk maar aan gerst of tarwe. En andere graansoorten. Die werden verzameld in zo'n ton. 36 liter, zo ongeveer. Tonnetje. Een klein vaatje. Een eva is een inhoudsmaat. 36 liter koren. En ziet ook op het voorwerp waar dat in wordt bewaard. Een korentonnetje, zou ik kunnen zeggen, kinderen. Een vaatje waar de mensen koren in deden. En dat is wat Zacharia ziet. Een eva, een ton. Dan volgende. Wordt nog een aanvulling gegeven. Dit is een eva. En Zacharia weet wat dat is, die inhoudsmaat, dat tonnetje dus. En er wordt een nadere uitleg bij gegeven. Dit is het oog over een lieden in het ganse land. betekent dat? Dat is een eva, maar dat is ook een oog. Nou, dat is wel erg moeilijk, zegt u. Dat eerste begrijp ik wel, maar dat dat nou ook een oog is. Wat wil dat zeggen? Geliefde, dat wil dit zeggen. Die eva, we komen daar straks nog op terug. Die heeft wat te betekenen en die eva geeft als het ware de toestand weer van het volk Israël. De toestand zoals God dat ziet. En daar heeft hij het oog. God ziet uit zijn hoge hemel dat volk Israël. En ik weet niet of u dat wel eens opgevallen, natuurlijk wel, dat weet u ook. Dat weten de kinderen ook. Als je nou voor iemand staat en je kijkt in zijn oog, dan zie je in dat oog jezelf en dan zie je ook wel meer zelfs. Je ziet in dat oog wat dat oog ziet. En nu mogen wij met eerbied gesproken vanmorgen een ogenblik in Gods oog kijken. In Gods oog kijken om te zien wat Hij ziet. Dat zie ik niet hoor. Wat zie ik nou vanmorgen u ook? Ja, ik zie mensen voor me zitten. Ik zie toch weer een stralende dag. Ja, u ziet nog veel meer. Dat zien wij dan. Maar wat ziet God nu? Nou, die ziet dat ook wel. Maar die ziet zo onuitsprekelijk meer wat wij niet zien. En wat is nou het wonder, geliefde? Dit is het oog van God. Met eerbied gesproken, hier kan ik zien wat God ziet. Wat ik zelf nooit zou zien. En daarom moeten we het zo uitleggen. Die Eva in de toestand van Israël. Zoals God dat ziet. En dan mogen wij een ogenblikje als het ware met het oog van God zien. Om te zien wat God ziet. En dat is beslissend. Wat ik zie, dat is niet beslissend. Maar wat God ziet, dat moet ik ook zien. En daarom zijn wij hier vanmorgen. Ik moet zien wat God ziet. Dit is het oog. Dit is Gods oog. Wat Hij ziet van het ganse volk. Als je dat vanmorgen beseft, enige mate, dan zeg je, Heere, ik kan dat niet op, dat ik nou verwaardigd word om te zien wat ik anders nooit zou zien. Ja, dat is nou dat onuitsprekelijk voorrecht van de kerkgang. Om te horen en te zien wat u anders nooit zou horen, nooit zou zien. En waarom wij wel en anderen niet? Nou, dat is nou verkiezing. Oog van God. Dat betekent, dit is de toestand. Zo zie ik dit, Zacharia, een Eva. We kijken verder. En zie, een plaat van lood werd opgeheven. Op die Eva, op dat tonnetje, dat vaartje, ligt een lode deksel. Lood is erg zwaar. We zeggen het ook, hè, lood zwaar. En dat deksel wordt nu opgeheven. En dan kan Zacharia er zo in kijken. En wat ziet hij dan? En er was een vrouw zittende in het midden der Eva. U voelt wel, dat is een vrouwtje, hè. Dat is een klein vrouwtje geweest. In die Eva. Het deksel gaat even omhoog. En Zacharia mag erin kijken, midden in de nacht, in dat nachtgezicht. En dan ziet hij in die Eva een vrouw zitten. Klein dus, maar dat gaat nou niet herhalen iedere keer. Ik zeg gewoon vrouw. Een vrouw in de Eva, onder dat lode deksel. Een vrouw opgesloten. In een Eva. En de engel, Christus, zegt, die vrouw, dat is de goddeloosheid. Die vrouw is als het ware een beeld voor alle goddeloze Israëlieten en alle andere goddeloze mensen, kinderen op aarde. Alle goddelozen worden weergegeven in die ene vrouw. Zij betekent alle goddelozen, samen. En die vrouw, als dat deksel even opgaat. En dan kunnen we ons voorstellen. Die vrouw die probeert dat deksel helemaal weg te krijgen. En uit die Eva te komen. Te ontsnappen. Ja, dat zou je wel willen, hè. Als je zo opgesloten zit. Dat deksel boven je, dat is benauwd. Dat is donker. En nu gaat het even open. Nu probeert die vrouw eruit te komen. Maar dan is daar die hand van Christus die haar terugwerpt. En het deksel weer terugbrengt op de mond. Dat is de opening van dat vat. Die ton. Weer opgesloten. En hij wierp het loden gewicht op de mond. De opening derzelve. Dus van dat vat. Kinderen. Jullie hebben het ook gehoord. Zacharië midden in de nacht ziet iets. Wat God hem toont. Een Eva, een ton. Daarin zit een vrouw opgesloten. Daarbovenop ligt een loden deksel. Zacharië heeft het even mogen zien. Dan wordt het deksel weer gesloten. En hij weet nu. Daaronder bevindt zich de goddeloosheid. Onder het loden deksel. Van het oordeel van God. Ja. Daaronder de goddeloze Israëlieten. Alle goddelozen. En waarom, gemeente, voorgesteld als een vrouw? U denkt aan Eva, inderdaad. Die Adam verleid heeft, de vrouw. Als een beeld voor de verleidende macht van de zonde. Zeker. Maar ik denk zelf toch meer hier aan. De vrouw als het beeld van de mens. Geschapen om er voor God te zijn. Om een geestelijke band met haar man, met God, verbonden te wezen. Maar door haar val en overspel een goddeloze vrouw een hoer geworden. Eens in de vrijheid van de kinderen Gods gesteld, maar vanwege de zonde nu onder het oordeel van God gekomen. Zo zien wij, kort getekend, in het zevende nachtgezicht, hoe de toestand is van Israël. Goddeloos, het is liegen, het is stelen en mijneten nog veel meer. Echtbreuk. En daarover gaat het oordeel, de straf van God. En dat oordeel waaronder die vrouw, die goddeloze ligt, wordt ook voltrokken, want dat is het laatste gedeelte. En ik hief mijn ogen op en ik zag en zie twee vrouwen kwamen voort. Twee vrouwen. Een wind was in haar vleugelen en zij hadden vleugelen als een vleugelen eens ooievaars. En zij voerde de Eva tussen de aarde en tussen de hemel. Nadat het deksel is gesloten, die vrouw weer is gebracht onder dat deksel in die Eva, komen er twee vrouwen aan met vleugels. En die nemen als het ware, zo stel ik mij dat voor, de handvaten die er links en rechts van die Eva zijn, in de hand en zo tussen zich in, voeren zij die Eva weg tussen hemel en aarde, zo door de lucht. Zo door de lucht wordt die Eva weggevoerd door twee vrouwen met vleugels, waarin de wind blaast, dus zij gaan snel. En vleugels als van een ooievaar betekent dat dier dat wij allemaal kennen, dat van die verre tochten maakt. Een ooievaar legt lange reizen af, weet u wel, heen en terug, om ergens anders te overwinteren. Dus dat betekent niet alleen dat die vrouwen snel vliegen en krachtig, maar ook zeer ver, zeer ver. Waarheen? Naar Sinear, Sinear. Dat is een andere naam voor Babylonië. En iedere Jood weet wat dat betekent, Babylonië. Dat is ballingschap, dat is buiten God. Dat is de rampzaligheid. Zo wordt ook in een openbaring de rampzaligheid getekend onder het beeld van Babel. En dan is het duidelijk. Dan is het duidelijk, geliefde. De toestand van Israël. En bij uitbreiding van alle goddelozen. De toestand van Israël is deze. Vanwege de hemelhoge zonden en schuld. Onder het oordeel de loden deksel van God gekomen. En wordt weggevoerd. De straf wordt voltrokken. Weggevoerd naar een plaats waar de straf altijd zal zijn. Want wat staat er? Het laatste. Toen zei ik tot de engel die met mij sprak, die in mij sprak. Waarheen brengen zij deze Eva? En hij zeide tot mij om haar een huis te bouwen. In het land Sinear. Dat ze daar gevestigd en gesteld worden op haar grondvesting. Naar Sinear, Babylonië. Buiten God. Een huis te bouwen. Een vaste woonplaats. Geen tent waar je tijdelijk in verkeert. Maar een huis om blijvend onderkomen te vinden. Die straf zal niet voor een tijdje zijn. Maar blijvend. Zachtelijk, geliefde. En voelt u dan ook. Vanmorgen, wat hier ten diepste wordt gezegd. Dit ziet op de eeuwige straf over alle goddelozen. En daarom, geliefde, na een korte uitleg van dit zevende nachtgezicht, willen wij nu samen letten op de geestelijke betekenis ervan. Daar is al wat van gezegd natuurlijk. Maar laten we met Gods hulp nog wat dieper mogen inblikken. En we kijken nog een keer naar dit zevende nachtgezicht. Dus die vrouw in de Eva onder een loden deksel, weggevoerd door twee vrouwen. En wie zijn dat? U zegt dat is nog niet verklaard. Waarheid en gerechtigheid. Waarheid en gerechtigheid, de twee deugden van God. Die de goddeloosheid wegvoeren naar een eeuwige woning. Geliefde, en nu de geestelijke betekenis van dit zevende nachtgezicht. De vrouw is een mens. Ik zei zo even waarom vrouw gesteld als Gods vrouw in het paradijs, de mens Adam Eva, bedoeld als vrouw in dat geestelijke huwelijk met de drie-enige God. Want zo spreekt ook God over zijn volk als die vrouw. En het geeft iets meer van de innige gemeenschap die daar geweest is in het paradijs tussen God en zijn mensenkinderen. Samengebonden in die geestelijke band van liefde en trouw. En daarom de mens voorgesteld als een vrouw. Met God verbonden. In zijn liefde wandelend. Door zijn goede zorg omringd. En toen is het gebeurd. Die geestelijke band is verbroken. Die vrouw. Die mens, u, ik, God verlaten, dat is in de Bijbel overspel. Zij heeft zich geworpen in de armen van een ander, van de duivel, die haar verleid heeft om de gehoorzaamheid aan God op te zeggen. En die val, dat overspel, dat verbreken van die geestelijke band. Dat verlaten van God, dat heeft als straf de dood. En dat is ook tevoren gezegd door God. Adam, Eva, ze hadden dat kunnen weten, ze hebben het geweten. Ten dagen dat ge daarvan van die boom eet, zult gij de dood sterven. En die dood moet nu ook voltrokken worden. En dat is iets wat we ontzettend goed moeten beseffen, geliefden. Wij die wel eens wat zeggen en soms niet meer eens weten wat we gezegd hebben, of onze woorden terugnemen of bijstellen, of wij weten niet meer wat het is dat God nou altijd waarheid spreekt en nooit op zijn woord terugkomt, ook niet kan terugkomen, want dan zou hij geen God zijn, dan zou hij geen waarheid zijn, dan zou hij niet betrouwbaar zijn, dan zou hij niet die onveranderlijke zijn. En daarom eist de waarheid ten dagen dat gedaan van heeft, die waarheid eist dat die dood ook voltrokken zal worden. Hetgeen mijn lippen uitgaat, blijft vast en onverbroken. Ik heb het gesproken, zal ik het dan niet doen? Ja. Anders zou ik geen God meer zijn. En ik heb het gezegd, nu moet ik ook die dood voltrekken. De waarheid eist dat. Denk maar aan zondag, catechismus zondag 16. Maar ook het wezen van God eist dat. God is rechtvaardig. En zonde kan voor een rechtvaardige God niet bestaan. Zijn rechtvaardigheid eist de dood. Wederom de catechismus zondag 4. Een straf tegen de eeuwige God. Niet anders kan zijn dan de eeuwige dood. De straf vanwege de zonde, moet ik zeggen, tegen de eeuwige God bedreven. Is een oneindig kwaad en moet daarom met de eeuwige dood bestraft worden, ziet u? Dus dat eist de waarheid. Hij heeft het gezegd, gij zult sterven, dan moet het ook, de waarheid eist dat. Maar ook de gerechtigheid eist dat. Gods rechtvaardigheid eist de dood van de zondaar. Die prachtige psalm, die God nou gaat verklaren in het hart van zijn kinderen. Uw straf beantwoord aan uw eer. Nog een keer. Zonde is een oneindig kwaad. Tegen de oneindige liefde bedreven. En moet daarom met een oneindige straf, de eeuwige dood, bestraft worden. Zo zijn er dus waarheid en gerechtigheid. Die de dood van die mens eisen. En dat betekent dat waarheid en gerechtigheid, als die twee vrouwen, die twee deugden van God, de goddeloze mens voeren naar Sinear, Babylonië, Babel, naar de eeuwige dood, dat is de hel, die ontzaglijke rampzaligheid. Dat zal eeuwig zijn, want daar is een woning gebouwd. En de mens gaat naar zijn eeuwig huis, om eeuwig daar te zijn, van Gods liefde en gemeenschap gescheiden. Dat is de diepe betekenis van dit zevende nachtgezicht, geliefde. Onbekeerde medereiziger, wie is dat hier vanmorgen? Zie daar ons allerbeeld, getekend in dat zevende nachtgezicht van Zacharia. Ons allerbeeld, ja. En als er geen wonder gebeurt, gaan wij alle naar die eeuwige woning. In Sinear, in Babel, in een nacht van eeuwig omkomen. In het huis waar altijd die worm zal zijn, die knaagt aan uw geweten. Het vuur dat altijd uw lichaam en ziel zal doortrekken. Die eeuwige pijn waar ge altoos in zult zijn. En daarom klinkt het, ook vanmorgen, ons nog tegen bekeren. Oh, dat is altijd weer die bewogen roepstem van de Heere door de mond van zijn profeten. Bekeer u op vanmorgen, gemeente van Vriezenveen, oud en jong. Bekeer u, uw beeld is getekend, welk beeld? En dan gaat God nou leren in de waarachtige bekering, hoe waar dit is, wat er dan gebeurt. En dan zegt Gods kind, ja, dat is mijn toestand. Bekeer. Het betekent vanmorgen. En het betekent altijd maar vanmorgen, want nu kan het nog. Uw toestand is daar getekend. Zo ziet God u. Ik weet ook wel dat ik mezelf zo niet zie van nature. Oh nee hoor. Niks geen benauwdheid en niks geen duisternis. Vrolijk levenslicht, jawel, maar niet van God. Het levenslicht waarmee de duivel mij omvoert om het daar maar te zoeken. Ik zie met verblinde ogen. Maar ik zie niet de werkelijkheid zoals God die ziet. En dat is bekering, zo begint het altijd, geliefde. En dat moet gebeuren. Namelijk wanneer Gods lieve geest, dat is een lief werkwoord. Nou, vanmorgen is laat zien met het oog van God, uw toestand, mijn toestand. Wat ziet u dan? Een vrouw in de Eva. Dan zie ik mijzelf als dat vrouwtje. Eén samenknoping van goddeloosheid. Waarom? Altijd mezelf bedoeld. Geschapen tot eer van God. Maar opgaand in een klein burgermansleven. Van huis en haard en vrouw en kind. Nee, daar is niks mis mee, zegt u. Dat is het ook niet. Maar is dat uw leven? Kleine genoegens van alle dag, want ach, u zegt, hè, dat is ook zo, onder ons doorbrekende zonde, uitbrekende zonde, daar horen we niet zo van. Nou ja, dan weet ik niet wat er in uw hart leeft, daar breekt van alles uit. Maar goed, begrijp wat u bedoelt. De kleine brave burgerman die toch heimelijk nog wel hoopt, dat hij in de hemel zou kunnen komen. Maar als Gods geest u ontdekt, dan ziet u uzelf als dat vrouwtje. Eén samenknoping van ongerechtigheid. Van top tot teen een zelfbedoeler. Een aanrander van Gods eer, want God gaat mij niet ter harte. Als een vijand van God. Als een vreemdeling van het verbond der genade. En als dat gebeurt vanmorgen, geliefde, dan word ik benauwd. Want dan ziet u dat u ligt onder het oordeel van God. En zo begint dat. Een mens die zich leert verstaan als een goddeloos schepsel. Liggend onder dat lode deksel van Gods toorn en gramschap. Dat gebeurt, ik heb het wel eens uitgedrukt persoonlijk. Toen werd alles als het ware bewolkt onder bewolkte hemel. Geen licht meer. Alles toegesloten. De duisternis, de benauwdheid, zonder God en zonder hoop in deze wereld. En dat is wat hier gebeurt. Toen Gods geest mij aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt. Want dan ga je zien met het oog van God je toestand. Vrouwtje, hoer, God verlaat. En nu onder dat lode deksel, onder de toren van God. En niet uit te kunnen komen. Niet uit te kunnen komen. En onder dat deksel is het donker. Donker en benauwd. Misschien heeft u wel eens opgesloten gezeten. Ik weet wel, het is een afschuwelijk voorbeeld. En toch is het maar een heel zwak beeld van wat het eeuwig zal zijn als wij niet bekeerd worden. Als je opgesloten zit, in een kleine kast bijvoorbeeld. Op slot, je kunt er niet uitkomen. Denk, nou stik ik. En dan een dag, dat is niet vol te houden. 2 dagen, een week, sterf je. In de duisternis, in de benauwdheid. En dat is de toestand van een ontdekte zondaar. En bij 1 bede de afgelopen dagen gehad, geliefde. Dat het nou vanmorgen is beleefd mag worden door ons allen. Al is het er maar 1, kon het zijn allen. Dat nou onze toestand is. Dan ga je zo'n benauwde ziel naar huis. Dan schijnt buiten de zon niet meer. Dan wordt het donker. Onder dat deksel. Onder de toren van God loop ik. Wandel ik. Benauwd en donker. Geen goddelijk licht in de ziel. Alleen maar zonde en ongerechtigheid. Dan word ik benauwd, want dan moet ik sterven. En sterven betekent eeuwig in die benauwdheid. Eeuwig in die duisternis. Opgesloten, nooit meer kunnen uitkomen. Een plaat van lood, van oordeel op je leven. stikdonker. Dat eens eeuwig. Weet je wat een mens dan gaat doen? Dan gaat hij proberen dat deksel weg te duwen. Dat deksel moet eraf. Dan gaat een mens in die benauwdheid, gaat hij werken met de hefboom van de wet om dat deksel weg te krijgen. Dat is een goede werk, is een ernstig gelaat, zijn vrome plicht, zijn rechtzinnig voorkomen. God te bewegen dat deksel eraf te nemen. Het gaat alleen maar zwaarden drukken. Geliefde, dat is ons godsdienstige bestaan, dat deksel moet eraf. Die toorn Gods verlost wordt. Maar denken dat wij in staat zijn. Met onze vroomheid, met ons eigen geloof en met al die dingen die wij aanbrengen. Ooit van die toren verlost te kunnen worden. Ooit dat deksel weg te kunnen krijgen. Nee. Het wordt alleen maar benauwder. En de grootste benauwdheid zal eenmaal komen als zij sterven. Zo loopt een mens over de wereld. Zodat hij moe is. En dat wens ik u van harte toe. Moe van zichzelf en moe van de zonde om nog lange tegenstand te bieden. En dat gezaligde ogenblik dat een mens nou onder dat deksel, onder die toren, niet langer meer verzet pleegt, dat deksel weg wil krijgen. Maar nu is gaat zien in zijn duisternis, maar er is licht voor nodig in de ziel, gaat zien dat nou zo verdiend is. Oh, je kunt dat wel zeggen vanmorgen in die kerkbank. Ik ben het er wel mee eens, maar ik moet maar eens benauwd worden. Dat oordeel moet maar eens op je ziel aantrekken. Dan weet u niet meer waar u het zoeken moet. Maar u kunt nergens heen. En dan wordt het waar. Die vrouw die even kwam vluchten, maar kon nergens heen. Nergens meer heen. En zo gaan mensen vaak sterven. Dan laten ze alles los. Zeggen, nou weet ik het niet meer. Dan moet ik sterven. Dan kan ik niks meer doen. Dan hoop ik me dat nog een beetje meevalt. Maar die overgave bedoelen wij niet. Dat is eigenlijk maar opgeven omdat je toch geen tijd meer hebt, geen kracht meer hebt. En dan geef je het maar over. Dan moet je maar zien hoe het afloopt. Dat is niet de overgave die wij bedoelen. Maar dat is die overgave. En dat gebeurt nogmaals, dat kan wel in dat kerkbankje daar. Maar in de werkelijkheid van de ziel als u ligt onder de toren van God. Als God hem daarvoor inwint. Tijd hem eens wordt nou eeuwig onder dat deksel. Te moeten blijven. Een mens weet niet wat hij zegt. Als dat niet gebeurd is. En nochtans zal ook onder dat deksel. Ja. Toch ook. Dat gebed blijven opklinken. Ik zal mijn rechter om genade smeken. En tegelijkertijd ermee eens. En dat is een wonderlijk ogenblik. Want daar gaat de toren van God wijken. Daar gaat de vrees wijken. Dan gaat de benauwdheid wijken. En dan is het onder het deksel toch zo ruim. Want met God eens. En daar gelicht. Het dodelijkste tijdsgevecht. Daar waar de ziel moet vrezen. Door die twee vrouwen. De twee deugden van God. De waarheid en de gerechtigheid. Weggenomen te worden. En voor eeuwig weggebracht te worden. Daar in de buitenste duisternis. Waarvan nooit geen terugkomen meer mogelijk is. Het is daar. Dat dat eeuwig wonder der genade wordt voltrokken. Het is daar dat God zelf dat deksel optilt. En als dat eerste licht binnenvalt, kan een ziel niet geloven. Maar als hij dan verder nog mag zien hoe dat deksel werd weggenomen, dan stroomt dat licht binnen. Van Gods Zoon, zijn gezegend aangezicht, dat uur der liefde, dat dan aanbreekt. Als het deksel werd weggenomen en Christus zich wegschenkt aan die ziel. Het deksel wordt weggenomen en hij zegt, hier is uw God. Hij zich openbaart, midden in de nacht, het wordt dag om me heen. Als hij daar staat, die gezegende Zoon van God, Christus der Schriften. Maar nu geschonken aan een verdoemelijke zondaar, een vrouw in de Eva. Waardig om als goddeloos mens voor eeuwig weggeworpen te worden in het Sinaar der verdoemenis. Dan staat hij daar, als die gezaligde. Wordt hij dan uit die Eva opgericht. Want door het Christus, door Christus liefde en licht, niet alleen beschenen, maar ook omhelst en van zondestraf ontheven, breek dan het nieuwe leven aan. Dat is het deksel weggenomen. Christus geschonken aan de ziel. Het licht dat binnenstroomt. De liefde die uitgestort wordt in het hart. En met zulke kracht. Dat de zonde worden uitgedelgd als de nevel. Kijk. En die zondelast wordt nu meegenomen. Jan Bunyan heeft het getekend in zijn christenhuis. In dat graf gevallen. In dat Siniach gevallen. En nooit meer gezien. Dat is door die twee vrouwen meegenomen. Zo ver verwijderd de zonde van die ziel. Als het oosten verwijderd is van het westen. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten. De zonde en schuld van ons weggedaan. Zoals de dichter dat zingt. In Psalm 103 vers 6. En laten we dat samen ook trachten te zingen. Het zesde van Psalm 103. Geliefde, de overgave, het verliezen van God en dan het deksel weggenomen. Het gezegend aangezicht van Christus gezien, die Gods liefde gesmaakt, vergevende liefde ontvangen. En dan uit de Eva zeiden wij genomen, om gereinigd door het bloed van Christus. Geleid te worden tot de Vader. Anders kunnen wij voor de Vader niet komen. Dan alleen wanneer wij gewassen zijn. Door het dierbaar bloed van die grote hemelse bruidegom Christus. dan geen hoer meer, maar de schone bruid van de hemelse bruidegom. En hij stelt zijn bruid voor de Vader. En daar de vrijspraak, ik zal nooit meer op u tornen, ik zal nooit meer op u schelden. Zover het west verwijderd is van de oosten, heeft u de zonde geworpen in de zee van eeuwige vergetenheid, om er nou nooit meer op terug te komen. En dan wordt het leven, Christus, leven van die gezalden, al die gezalden, het leven van al die gezalden is het leven met, uit en in Christus. Hij is dan de ark, geen Eva meer, om daarin nog langer besloten te zijn, maar is de ark waarin die ziel nou wordt gehuisvest. Onder dat deksel, dat verzoendeksel, besprenkeld met het dierbaar bloed van de Zoon van God, die mens is geworden. En in het nieuwe leven gaat God zijn kerk nou onderwijzen in de gangen van die gezegende borg en middelaar. We hebben vroeger wel gehoord, maar dan wordt het zo waar voor die ziel. Dan wordt hij daarin meegenomen. Wat het nou Christus gekost heeft om een zondaar te verlossen van onder dat deksel vanuit de hel, van onder het oordeel weg te halen. Door zelf die vrouw de Eva te worden. Door zelf Gods zoon mens geworden. Als die kleine vrouw. Omdat het lode deksel van Gods toren in die benauwdheid gebracht worden. Heel zijn leven is een leven onder dat deksel in die Eva. Dat is Christus leven. Van het begin zijn een menswording tot het einde toe. Opgesloten onder de toren van God. Maar aan het einde van zijn leven. Het allersmartelijkste. Toen de waarheid en gerechtigheid zijn gekomen. En deze Eva met Christus daarin besloten. Hebben gebracht naar Sinaï. Daar heeft hij de eeuwige dood moeten doorlijden. In die 3 uren godverlatenheid weggezonken. Onder het oordeel van God. Dit is niet uit te drukken. Welke benauwdheid er daar geweest is. In de ziel van hem die nooit enig kwaad heeft gedaan. Maar die toch alles heeft moeten geven. Wat God van hem eist. Naar waarheid en gerechtigheid. De eeuwige dood doorleden. Geliefde. Maar door zijn goddelijke kracht. In staat om die eeuwige dood te doorleiden. Daaruit te komen en terug te komen uit Sinaï. Toen hij sprak, het is volbracht. Werd het deksel weggenomen. En stroomde het levenslicht binnen in zijn ziel. Een vaderlijke goedkeuring werd zijn deel. En de zon ging op over Golgotha. Vaderlijke liefde overspoelde de zoon hangend aan het vloekhout des kruises. En de zon ging op, het deksel weggenomen. De straf doorleden. God genoeg gedaan. De kerk zaligheid verworven. En Gods kind, het leven is mijn Christus. Het sterven gewin gaat nu in die ark in Christus. Meegenomen worden. Door 2 vrouwen, andere deugden nu. De deugden van licht en waarheid. En dan roept de kerk ook gedurig om die 2 vrouwen. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid naar die andere, die eeuwige woning. Niet naar beneden, naar Sinaï, naar Babylon, naar de hel, maar naar boven. Naar Jeruzalem dat boven is. Die eeuwige woning die hij bereidde voor al zijn gunstvolk. 2 vrouwen. Licht en waarheid. Woord en geest. Om dat volk te begeleiden. Bij de hand te nemen. Geborgen in Christus en voortgeleid. Naar de hemelstad. Woord en geest. Licht en waarheid. Ontdekkend licht. Als ik zeer diep gezonken een ogenblik gemeend heb uit die diepte opgehaald te zijn en nooit meer die diepte te zullen zien, te moeten leren. Wat een verdorvenheden en nog schuilgaan in dit hart. Meer en meer zondaar voor God. Dan gaat de geest onderwijzen. Meer en meer in dat vrouwtje wat toch nog bij ogenblik in eigen waarneming onder het deksel zit. Als ik God vergeet. In de onverschilligheid weer voortwandel. Wordt het weer zo benauwd. En komt het weer terug waarvan ik dacht verlost te zijn. En ik ben ervan verlost. Maar nogmaals. In de waarneming dan weer dat goddeloze vrouwtje onder het oordeel. En dan wordt het weer eeuwig omkomen. Daarin onderwijst de geest in de verborgenheden van de verdorvenheden. Maar onderwijst die dierbare geest ook in die andere vrouw die ik in Christus geworden ben. Door de bloedbruidegom gekocht, de schone vrouw uit Hooglied. Gij zijt schoon, mijn liefste. En ook dat gaat de geest meer en meer tonen. De bruidsgestalte. En dan wordt het zo'n innerlijke behoefte meer en meer. Om in die reine gestalte te mogen verkeren. Om zo voortgeleid te worden uit haar woning. In statie naar die andere woning van die grote koning. Door licht en waarheid bij de hand genomen en voortgeleid. Ontdekkend. En die oude mens, die oude vrouw, ze is zo oud, ze is al dood. En toch de pijn er nog van wat dood is. De oude mens, maar ook de nieuwe mens, meer en meer. Ontdekkend, leidend en troostend, het meest nog troostend met dat vooruitzicht. Eenmaal van de vrouw in de Eva voorgoed verlost te zullen worden. En alleen die gestalte van de bruid van Christus te mogen overhouden. Om dat eeuwig te mogen zijn, ik vrouwtje de Eva van ik verlost, weggevoerd, voor eeuwig van mezelf verlost, geliefde. Eens komt de ganse kerk thuis, eenmaal, door licht en waarheid voortgeleid. Eenmaal komt de kerk thuis, weet u wanneer? Wanneer de maat vol is. Er is nog een maat, nog een Eva. De goddeloosheid van deze wereld. En als die maat vol is, dan komt de kerk thuis. En gaat al de goddeloosheid in de poel, onder dat deksel, in de poel van vuur en zilver, het welk is de eeuwige dood. Dan komt de kerk thuis. En dat is de vreugde die God zijn kerk bereidt. En de goddeloze hier van binnen. En daarbuiten. En de goddeloze zal niet meer zijn. Halleluja. En het is mij goed. Mijn zalig lot nabij te wezen. Bij mijn God. Amen. Laten wij trachten te eindigen. Heren. Zo even. Maar laat het niet voor eventjes zijn. Meegevoerd in een nachtelijk gezicht. En gezien met uw oog onze toestand. De benauwdheid. En Heere, wat een gebed is het dat wij moeten bidden. Om wat te mogen leren kennen. Hier, aan deze kant van het graf. Voordat het daar, aan de overzijde, eeuwig zal zijn. Heer, die benauwdheid. Om dan gevoerd te worden in een overvloeiende verversing. Als het deksel wordt weggenomen. Licht binnenstroomt. De gezegende gaan ontvangen. De alzegenaar. De gezaligden van eeuwigheid verkoren. In zichzelf rampzalig. Waarbij u van eeuwigheid tot zalig. Lief kind verkoren. Gaan ontvangen. De zaligmaker. Om in hem geborgen. De woord en geest te worden voortgeleid. Naar de voorhoven des Heren. Naar de binnenkamer van de bruidegom. In uw eeuwig vaderhart. Heere, gedenk ons. Het gebed is, breng ons in de benauwdheid. Opdat we met een waarachtige verlossing daaruit verlost zullen worden. Om in de ruimte van de vrijheid van de kinderen Gods te worden gesteld. Hier in beginsel straks voor eeuwig. Doe verzoening over onze zonden. En gedenk ons, Heere, in dat ene noodzaak. En breng ons, kan het zijn, ook aan de middag van deze dag nog een ogenblik samen. We vragen het om Jezus wil. Amen. Vers 14. Het 14e vers. van 43. Het veertiende, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roert je uit, hoe is ons dat vanmorgen voorgesteld, die afhoereren en u de trotse nek toekeren, maar ook de andere zijde. Als een deksel wordt weggenomen, maar het is mij goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Het veertiende van 73. En tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.